Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar deze morgen te begroeten en het woord met elkaar te delen. Ik reed van de week achter een auto en die had onder zijn nummerbord zoiets staan van God. En ik moest daar toch even lezen wat er dan stond. Dus ik moest er behoorlijk voor bumper kleven. Maar het bestond, daar stond op onder zijn nummerbord: God bestaat echt hoor. Ik heb hem vandaag nog gesproken. En ik dacht dat het een beetje spottend was bedoeld, maar ik heb dat op internet opgezocht en dat schijnt een spreuk te zijn van Visje. Zo'n tegeltjeswijsheid dus. En dat is natuurlijk zo. Want wij spreken hem dagelijks. Wij luisteren dagelijks naar hem door zijn woord. En ook vanmorgen mogen wij weer luisteren naar wat hij persoonlijk tot u en tot mij te zeggen heeft door zijn woord. En dan wil ik ter inleiding beginnen met Markus 2. Markus 2 en dan lees ik vanaf 23 tot 28. Dus van 23 tot 28. En het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging en zijn discipelen begonnen algaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem: zie, waarom doen zij op de sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zei tot hen: heb gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degenen die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar, den hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesteren en ook gegeven zijn heeft degenen die met hem waren. En hij zei tot hen: de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen en Heere ook van de Sabbat. Ja, en dat is mijn bedoeling om vanmorgen naar die geschiedenis te gaan van David en de toonbroden. En daar, ja, wat typologie uit te halen. Ik kan moeilijk in een drie kwartier zo'n heel hoofdstuk behandelen, maar er staat geweldig veel rijke typologie in, waar wij, ja, in mogen groeien. En hier haalt de Heer dus al die geschiedenis aan. Als de fariseeën de Heer aanspreken dat zijn discipelen aren plukken op de Sabbat. Maar het is natuurlijk ook al een geweldige uitbeelding van wat er gebeurt. De discipelen die nuttigen al de eerste oogst en op de Sabbat, die zijn de rust al ingegaan en die nuttigen de eerste oogst. En eigenlijk beeldt dat die geschiedenis van David en de toonbroden ook uit. En dat zullen we dan ook zien als we naar die geschiedenis toe gaan, naar 1 Samuel 21. Samuel, dat is vlak voor Koningen en Kronieken. 1 Samuel 21. Van 1 tot 10. Het is niet zo'n lang stuk, dus voor het verband lijkt me beter om toch eerst even een stukje te lezen. Toen kwam David ten op tot een priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zeide tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij: laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen, nu heb ik een plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide: er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zei tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en eergisteren, toen ik uitging en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gemeen brood. Te meer, terwijl eden anderen in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren. Dat men er warm brood leidde ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul, ten dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren, en zijn naam was Doeg en Edomiet, de machtigste onder de erderen die Saul had. En David zeide tot Achimelech: is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings aastig was. Toen zeide de priester: hier het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal. Zie, dat is hier gewonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neemt het, want hier is geen ander dan dit. David nu zeide: er is zijn gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Ja, dus we zijn hier in 1 Samuel 21 aanbeland. David naar Nob. En in de eerdere hoofdstukken lezen we al dat David de herdersjongen was die gezalfd werd tot koning door Samuel. En niet uit de stenenkruik, zoals u weet, want dat was een vergankelijk koninkrijk. Daar werd Saul mee gezalfd, maar David werd uit een hoorn gezalfd, een eeuwig koninkrijk. En David ontving dat koninkrijk. Daarna versloeg hij Goliath in hoofdstuk 17, ook wel een bekende geschiedenis natuurlijk. Een prachtig beeld van natuurlijk hoe David de vijand versloeg en zijn kop eraf hakte. Notabene met zijn eigen zwaard, wat we hier in deze geschiedenis ook nog weer terug zullen zien. Maar dan gaat hij op de vlucht voor Saul. En dan komt hij uiteindelijk te Nob. Hele geschiedenis natuurlijk, had ook nog een verbond met Jonathan tussen, maar dat laten we even voor wat het is. We gaan naar hoofdstuk 21, dat David naar Nob gaat. Op de vlucht voor Saul, maar op zoek naar brood voor zijn manschappen. En toen zag Abimelech, die zag David te Nob, en hij kwam hem tegemoet. En dan zegt hij: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En dat vond ik wel zo mooi dat Pieter dat vanmorgen aanhaalde, dat de discipelen in een bootje moesten en dat de Heer de berg op ging om te bidden. En eigenlijk is dit hetzelfde beeld. De manschappen van David, die worden weggestuurd. Die worden eigenlijk alleen gelaten met elk één. Daar kom ik zo nog op terug. Maar David, die gaat op zoek. Die gaat naar een hogere plaats. Want dat betekent Nob. En dan zie je natuurlijk al een prachtig beeld. U hoort het al natuurlijk, dat ik het al door een kan erheen weef. Dat prachtige plaatje, dat Heer Jezus Christus naar een hogere plaats gegaan is. Hij is hier weggegaan van de aarde en is naar het heilige en naar het heilige der heiligen gegaan en zit in de hemel. Maar, wat Pieter ook al zei, daar bidt en pleit hij voor ons. En dat zien we hier in deze geschiedenis ook zo mooi terug. En dan geeft David een antwoord. En nou heb ik zo op internet van zitten zoeken en ook zitten googlen. En de meeste discussies gaan erover: sprak David hier nou de waarheid of zat hij hier nou te jokken? En dat interesseerde mij nou eigenlijk niks. Want daar gaat hier natuurlijk om, want dat betekent Nob ook, een hoge plaats, maar ook een profetische plaats. Er gaat hier natuurlijk om de profetische betekenis, wie wij daarin zien. En of David hier nou de ware sprak, of een leugentje om best wil, zoals ze dan in de discussies zeggen, zei: nou, ik ga ervan uit dat David gewoon de waarheid sprak, maar goed, dat even terzijde. Maar het natuurlijk een prachtig beeld van onze Heer Jezus Christus. Die zegt: de koning heeft mij een zaak bevolen. en zeide tot mij: laat niemand iets van de zaak weten onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En dat is Heer Jezus Christus nu. Hij doet een verborgen werk, voor de wereld onzichtbaar. Maar u en ik, wij hebben er deel aan ontvangen. Wij kennen die verborgenheden, die geheimenissen zoals in het Nieuwe Testament bekend staan. Maar de Heer doet een verborgen werk. Hij bouwt zijn gemeente. Hij is op de vlucht gegaan voor het koningschap. Het koningschap, hij is weliswaar de koning, maar het koningschap heeft hij tijdelijk terzijde gesteld. En hij is nu de verborgen koning die in de hemel is. En wij hebben deel gekregen aan zijn koningschap. Maar, en dan zegt hij: den jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. David is alleen. De Heer is alleen. Die is naar de hemel gegaan. En die heeft zich verborgen. Maar de plaats waar de jongelingen, die heeft de plaats van zulk een te kennen gegeven. En dan ga ik niet helemaal in jouw gebreide ben, maar nou staat hier Ploni Anomi. Ik denk dat velen van jullie dat wel weten. Die ene, die verborgene. En ik zal toch even van Rut wat zeggen. Rut, dat was de Moabitische, die was teruggekomen en die zocht een losser. Nou, we kunnen best even naartoe bladeren. En dan gaat ze naar Boas toe en dan vraagt ze of Boas haar wil lossen. Maar Boas zegt dan in vers 1, en Boas ging op in de poort van hoofdstuk 4, even voor alle duidelijkheid, van Rut, hoofdstuk 4 vers 1. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet, de losser van welke Boas gesproken had ging voorbij. Zo zei de wijk Erbaas, zet u hier, gij zulk een. En dan is ook hier die Ploni Anomi. Boas, die wijst Rut op die Ploni Anomi. Hij zegt, die kan jou wel lossen. Maar die wil dat niet doen. Die zegt later in het hoofdstuk, ik heb zelf een erfdeel. En daar ben ik mee bezig. En dan moet Boas zich uiteindelijk nog lossen. Dus, maar die Ploni Anomi, dat is niks anders dan de Heer Jezus Christus. Of eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, zijn geest. En het Nieuwe Testament, daar wil ik dan wel naartoe. In Marcus 14. Marcus 14 vers 13. Nou, voor het verband lees ik ook vers 12 erbij. En op de eerste dag der ongeëvelde broden, wanneer zij het paascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wil gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zei tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik, water volg dien. En zo waar hij heen gaan, zegt tot de heer des huisjes, de meester zegt, waar is de eetzaal? Daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal. En hij zal u wijzen, een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het paascha. En dan wil ik eigenlijk gelijk doorlezen naar Johannes 14. En dat hebben we vanmorgen natuurlijk ook al gezongen. Hij heeft ons de trooster gezonden. In Johannes 14. En allereerst van 15 tot 19. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem. want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u, weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Hij hier de prachtige belofte dat de Heer weliswaar bij hun weggaat, maar hij zal hun de trooster zijn, zenden. De trooster die hun in alle waarheid zal leiden. Hij zal hun eigenlijk wegsturen, en maar hij zal hen wijzen op die man met die waterkruik. En volg die nou maar, volg die man met dat water. Dat is natuurlijk ook een prachtige uitbeelding van de Heilige Geest, die ons dat levende water schenkt. En als we die volgen, dan komen we goed uit in de opperzaal namelijk. En zo mogen we dus weten dat weliswaar de Heer in de hemel is en daarvoor ons bidt en pleit, maar dat hij ons zijn geest, en dat is natuurlijk hij zelf ook, zijn geest is ook, het is de geest van Christus. Het Nieuwe Testament haalt dat gewoon door elkaar, dat de geest in ons woont. Maar in andere teksten wordt er ook gewoon gezegd dat Christus in u woont. Dus dat wordt door elkaar gehaald, maar het is zijn geest die ons door dit leven heen leidt. Die ons wijst op een toegeruste opperzaal. En dan in vers 26 van dezelfde hoofdstuk van hoofdstuk 14. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd, zijt niet verzaad. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zou gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu, ik heb het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. En zo geloven wij ook dat wij die geest hebben ontvangen, die geest die ons in alle waarheid zal leiden, zo staat het er zo mooi. Die ene, die elk een. Dus waar David in Nob, zijn manschappen alleen niet, bij elk een. Zo is de eer dus naar de hemel, maar hij heeft ons zijn geest, zijn trooster, gezonden. En dan wil ik terug naar 1 Samuel 21. En wat komt David daar dan halen in Nob? Daar in de tabernakel, want dat was natuurlijk in de tabernakel die op die ogen plaats stond. En dan zegt hij, geef mij vijf broden in mijn hand. Vijf broden. En u krijgt natuurlijk al gelijk de link in uw gedachten naar het Nieuwe Testament. Naar vijf broden en twee vissen. Dus, en nou, daar wil ik toch wel even naartoe, naar Johannes 6. Dat ook mooi aansluit wat Pieter vanmorgen mee begonnen is. Johannes 6. Na deze vertrok Jezus. En dan krijg je in één keer ook weer een plaatje van onze tegenwoordige tijd. Na deze vertrok Jezus, de Heer die dus vertrokken is over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hen volgde hem een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg, ook al vanmorgen aangehaald. Jezus ging op de berg, ging op een hoge plaats zitten, ten op, om te bidden. En zat al daar neder met zijn discipelen. En dan vragen de discipelen, is er niks te eten voor de schare? En dan zegt hij, geeft gij hun te eten. En dan vinden ze dus uiteindelijk in vers 9, een jongsken zoals dat zo mooi staat, met vijf gerstebroden en twee visjes. En de Heer die deelt dat dan uit aan de schare. Vijf broden en twee visjes. Nou, die twee visjes laten maar even wat er is. Maar uiteindelijk blijven er ook nog 12 korven over. Dus die zien we straks ook nog weer terug hierin. 1 Samuel 21. Maar de Heer die geeft dus vijf broden. En vijf spreekt natuurlijk, nou dat hebben we hier al vaker gezegd, 5 spreekt natuurlijk over de rijkdom van Gods genade. En Gods vermenigvuldige genade. Er is meer genade dan we zouden kunnen verwachten. Genade op genade, daar spreekt 5 van. 5 spreekt ook over de tijd waarin we leven. Het is een verborgen tijd. De 5 is verborgen. De 5 is ook de letter H. Nou, ik kan hem niet eens uitspreken, zo verborgen is hij. Maar het is de letter H in het Hebreeuwse alfabet. Een verborgen letter. En zo is leven wij ook de tijden van de verborgenheid. Dus wat David hier zegt in de eerste versen al. Ik doe nu een verborgen werk. Ja, hij doet een verborgen werk. Hij voedt zijn gemeente, hij bouwt zijn gemeente. Hij bouwt u en mij persoonlijk. Dus dan wil ik graag weer terug naar 1 Samuel 21. En dan zegt die priester tegen David, er is geen gemeen brood onder mijn hand. Dus er is geen, ik heb geen brood hier, ik heb geen gewoon brood. Maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem, ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en eergisteren toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig. Prachtig beeld zien we weer natuurlijk, hè. Die priester die zegt, ik heb hier geen brood. Ik heb alleen maar heilig brood. Alleen maar de toonbroden, de 12 broden dus, die daar klaar stonden. En die waren alleen maar voor de priesters van het volk. En maar dan zegt die Achimelech van, als ze zich nou onthouden hebben van de vrouwen, hè, dan mogen ze dat brood wel eten. En dan zien we David als voorbidder. Zo mooi vind ik dat. Hij zegt, ja hoor, dat zijn heilige mannen. En dat is de positie waarin wij ook verkeren. Wij hebben een voorbidder die voor ons bidt en pleit. En die tegen u en mij zegt, heilige broeders. He? En zoals de apostel Paulus ook bijvoorbeeld begint in de Korinthebrief. Nou, ook niet van die heilige boontjes, toch? Geheiligde broeders in Christus Jezus. En zo neemt David het ook op voor zijn manschappen. Nou, dat was echt niet zulk goed spullen, hoor. Dat was een stelletje struikrovers bij elkaar. Als je verder leest in de spelong bij Adullam bijvoorbeeld. Dan kwam er een stelletje bij elkaar die schulden hadden en die alle kwaad zo'n beetje gedaan hadden. Maar die er wel berouw over hadden trouwens. Maar goed, dat waren dus een stelletje dat zo bij David was. En David neemt er voor hen op. En zo neemt de Heer, de voorbidder, het ook voor u en voor mij op. Heilige broeders en zusters, zegt hij. Wij zijn in hem natuurlijk geheiligd. Door het werk wat hij gedaan heeft. He, we zijn ongezuurd. Zonder schuld is weggedaan. En zo ziet God ons in Christus Jezus. Zonder vlek of rimpel. Als heilige broeders. Nou, dan zegt hij dat de vaten der jongelingen zijn heilig. Ze hebben geen gemeenschap gehad met de vrouwen. Mooi vind ik dat plaatje. De vaten der jongens zijn heilig. De nieuwe vertaling heeft de wapens der jongens zijn heilig. Dan begrijpt u in één keer wat hier eigenlijk staat. Ze hebben geen gemeenschap gehad. Hun wapens zijn heilig. Gisteren en eergisteren niet. En dat is ook een plaatje van onze tegenwoordige tijd. Gisteren en eergisteren. Hoeveel keer, en hoeveel keer hebben we die er ook al aangehaald, dus ik hoef er niet helemaal niet zo te diep op in te gaan. Hoeveel keer staat er niet in de Bijbel dat 2 dagen het beeld is van de tegenwoordige tijd waarin wij leven. Hè? Petrus die zegt, 1 ding zij u niet onbekend. Dat 2 dagen bij de Heer zijn. Of 1 dag is er bij de Heer als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. En dan heb je natuurlijk gelijk ook de link naar de 2000 jaren waarin wij nu leven. En ik had het er vanmorgen met de broeder nog over. Hij schrikt er niet van, want zijn komst is aanstaande. En wij geloven vast en zeker. Ik geloof in ieder geval vast en zeker. dat die 2000 jaar ten einde lopen en dat het derde millennium aanstaande is. Dat zijn vrederijk aanstaande is. Maar gisteren en eergisteren mogen wij ons heilige broeders noemen. Dat is wel mooi. Even kijken. Ja. Gisteren en eergisteren. In Hosea. Hosea 3. Daar zien we ook een mooi plaatje eigenlijk van dat gisteren en eergisteren. Van die twee dagen. Daar lees ik gewoon even vanaf vers 1. En de Heere zeide tot mij tot Hosea, gaat wederom enen, bemin een vrouw. In hoofdstuk 1 moest hij dat ook al doen, ook een hoer beminnen. Maar hier moest hij naar de markt gaan. Bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doende, gelijk de Heere, de kinderen Israël bemind, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. He, dus wat Hosea hier moest doen, die moest naar de markt gaan en daar een vrouw kopen, maar hij mocht haar niet beminnen, want er staat verder. In vers 3. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet roeren, hoereren, nog een andere man worden. En ik ook na u. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten. Zonder koning, zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld. En zonder efod en terafim. Dus die kinderen Israël hier uitgebeeld in Hosea. Die moest naar de markt gaan, die moest daar een hoer voor zich kopen. Maar hij mocht er niet aanraken. Vele dagen niet. En dat was eigenlijk het beeld van het volk Israël. Die hoereerde van hun God. En die kwam eigenlijk vele dagen alleen te staan. En die vele dagen, daar staat in vers 6. Hoe lang dat eigenlijk duurde. In vers 6, Israëls boete. En dan staat dus eindelijk hoe die vrouw weer terug zal keren. Kom, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd. Er is een onderbreking geweest van 2000 jaar. Hij zal ons genezen, hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dus het volk Israël is ten tijde van nu, van die twee dagen, eigenlijk afgewezen, maar zij zullen opnieuw leven voor de Heere. En hij zal ze genezen en ze zullen leven voor hem. Misschien nog een mooier plaatje vind ik zelf is in Exodus 19. Daar moet het volk zich gereed maken voor de komst van de Heer en Jehovah. In vers 14 lezen we bijvoorbeeld, toen Mozes de berg opging, op de berg Sinai, toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk en zij wiezen hun klederen. En hij zeide tot het volk, wees gereed tegen de 3e dag en nader niet tot de vrouw. Dus hier staat dus ook eigenlijk dat ze geen gemeenschap mochten hebben. 2 dagen lang tot de 3e dag. Dus het volk mocht hier geen gemeenschap hebben totdat de Heer terugkomt. En nu heeft het volk Israël ook niet direct gemeenschap met de Heer. En komt iemand tot geloof, hè, dan hoort hij bij de gemeente. Dan hoort hij bij het lichaam van Christus. Maar nu hebben ze als volk geen gemeenschap met de Heer. Maar dat zal in de toekomst opnieuw gebeuren. Dan gaan we terug naar 1 Samuel 21. In vers 6 staat, toen gaf de priester hem dat heilige brood terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren. Dat men er warm brood leidde ten dagen als dat weggenomen werd. Toen gaf de priester hem dus dat brood. Dat brood dat vanmorgen uitgebeeld wordt hier op de tafel. Dat heilige brood. De Heer is zelf dat brood. En wij hebben dat brood, dat leven ontvangen. En daar leven we, daar voeden we ons uit. Daar leven we uit, iedere dag opnieuw. In Johannes 6, ook weer Johannes 6. Daar zegt de Heer, ik ben dat levende brood. Ik ben dat heilige brood. Johannes 6, vers 32. Jezus en zei dat dan, voorwaar zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Ik ben dat heilige brood. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En dat levende brood, dat heilige brood, heeft David zijn manschappen gegeven. Dat heilige levende brood geeft de hemelse Vader, geeft de Heer Jezus Christus aan u. Als u dat woord tot u neemt. En u daardoor laat voeden. He? En wie in dat brood, wie in dat leven gelooft, wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die krijgt en die ontvangt eeuwig, onvergankelijk leven. Ik hoop dat we allemaal die keuze gemaakt hebben om dat brood tot ons te nemen. En om dan te weten dat je in hem heilig bent en dat je dan ook deel mag nemen, bijvoorbeeld aan brood en beker. Is voor sommigen nog wel eens moeilijk om deel te nemen aan brood en beker. Is dat nou ook voor mij? Maar als je gelooft dat de Heer Jezus Christus dat levende brood is, die voor u en voor jou gestorven is en opgestaan, dan mag je ook deel hebben aan zijn leven, aan zijn opstandingsleven. En dan mag je ook deelnemen aan die dingen die dat uitbeeldt, brood en wijn. Johannes 6, nog een keer vanaf vers 47. Voorwaar, zeg ik u. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven de wereld. Hij is dat levende brood. En wie in dat levende brood gelooft, wie in hem gelooft, in de Heer Jezus Christus, die heeft deel aan hem. Die is één brood met hem deelachtig geworden. He, zoals in de Korinthebrief zo mooi staat. Dat we één brood deelachtig geworden zijn. Dat we bij hem horen en dat hij ons voedt met zijn leven. Dan gaan we terug naar 1 Koningen. 1 Samuel, ja sorry. Ik zal elke keer. 1 Samuel 21. En dan slaan we vers 7 even over. Dat is de spion van Saul. Die bespeurt daar de boel. En later laat hij al die priesters bij Nob doden. Dat kun je in het volgende hoofdstuk lezen. Maar dat is even een ander onderwerp. Maar toen zei David dus tot de priester. En David zeide tot Achimelech. Is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog mijn wapenen in mijn hand genomen. Terwijl de zaak des konings aardig was. Toen zeide de priester. Het zwaard van Goliath is hier. Nou, is dat nou niet prachtig? Dat, hè? Ik heb hem vandaag nog gesproken, zeg ik dan. Als ik zo'n tekst ertussen lees. Het zwaard van Goliath. Nota bene het zwaard van Goliath zelf, waar zijn kop er mee afgehaakt is. Om het maar eens even netjes te zeggen. Dat zwaard dat is van David zelf. Want Achimelech zegt, neem het mee, het is van jou. En in dat zwaard heeft hij de overwinning behaald. Heeft hij de overwinning behaald voor u en voor mij. In het Eikendal staat er dan, hè. En dat vind ik zo mooi, dat verderop in de spelonk van Adullam, die ligt, de Adullam ligt in het dal van Ela. En dat betekent ook Eikendal. Dat vind ik dan zo mooi, als je dan in de spelonk van Adullam zit, dat je dan eigenlijk over het Eikendal heen kijkt. Dus dat je dan in de overwinning bent en dat je dan ziet de plek waar de overwinning behaald is. En eigenlijk is dat zwaard ook een symbool van de overwinning is behaald, de dood is overwonnen. Er is nieuw leven tot stand gekomen voor ieder die gelooft. Daar is dat zwaard een prachtig symbool van. En Achimelech zegt, neem het mee, want het is van jou. Jij hebt dat gedaan. Onze Heer Jezus Christus heeft dat gedaan. En als ik nou wist dat er veel jeugd geweest kon worden, had ik mijn zwaard even meegenomen. Want dan had ik het rechtop in de grond gezet, of hier neergezet. En dan had u kunnen zien wat een zwaard eigenlijk ook is. Als ik het omdraai. Een kruis. En onze Heer Jezus Christus is die weg van het kruis gegaan. Van het zwaard. Want het zwaard spreekt ook over oordeel. De weg van het oordeel gegaan. Om de overwinning voor u en voor mij tot stand te brengen. En dan zegt u dus eigenlijk, het is van u. U hebt het gedaan. He? Want later in de openbaring een brief. Of in de openbaringen dan staat dat wij kronen ontvangen zullen. Maar dan zullen we de kronen afnemen en dan zullen we zeggen, nee Heer, u hebt het gedaan. Hij is die weg gegaan van de kruis. Hij is, dat zwaard is door hem heen gegaan. Het zwaard van het lijden, het zwaard van de dood. Maar hij heeft de dood overwonnen. En in die overwinning mogen wij staan. En dan mogen we alleen maar achterom kijken en zeggen, en hem daarvoor loven en prijzen en dan bidden. Voor dat zwaard dat hij bij zich draagt. Ik vond het wel zo mooi dat we in de graftuin waren. En dan sta je zo bij een geopend graf. En dan op een keer zegt die gids, nou moet je eens kijken daar. Ja, het is zijn verhaal hoor, maar dat is Golgotha. Dan laat hij zo drie plaatsen in een oogschedel plaats. Dus aan de ene kant hebben we het geopende graf. Maar we weten waardoor dat geopende graf tot stand gekomen is. Door het zwaard van Goliath. Door het zwaard van Golgotha. Door het kruis van Golgotha. Hij is die weg van het kruis gegaan. Hij heeft de dood gedragen. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Onze schuld heeft hij weggedaan. En wij hebben door zijn opstanding, door zijn overwinning, nieuw leven ontvangen. En wij leven nu uit dat levende brood, iedere dag weer opnieuw. Laat ons voeden. He? En we hebben een Heer die voor ons bidt en pleit in de hemel. Die zijn geest gezonden heeft, die wij ontvangen hebben in ons hart. En die ons door dit leven heen leidt. Die ons al de waarheid wil leren. En we zien uit naar het einde van die twee dagen. Binnenkort dat de Heer terug zal komen. En dat hij zijn gemeente tot zich zal nemen. En dat hij dan zijn plan weer op zal vatten met zijn volk Israël. En dat hij dan die vrouw weer tot zich zal nemen en haar zal beminnen. Maar tot die tijd mogen wij ons voeden met zijn woord. En zullen wij hem daar ook voor danken. Ja, hemelse Vader, hartelijk dank dat u ons geen wezen gelaten hebt. Dat u dat belangrijke werk doet in de hemel, voor ons bidt en pleit. Dat u ons vrijspreekt, dat wij mogen weten dat we heilige broeders en zusters zijn in uw Heer. Omdat u dat kruis hebt doorgaan, Heer. Omdat we mogen weten dat we met u gestorven zijn aan dat kruis. En dat we met u begraven zijn. En dat we nu weten dat we opgestaan zijn in een nieuw leven, Heer. En dat we uw geest hebben ontvangen. En dat die geest, die Oloni Aploni, die elk een ons door dit leven heen leidt, Heer. Het is een verborgenheid, voor de wereld verborgen, Heer. Maar u openbaart dat aan ons. U bouwt uw gemeente op een hele wonderlijke wijze, Heer. Maar wij mogen weten dat wij daarbij horen. Alleen maar simpelweg op grond van geloof. En daar danken we voor, hemelse Vader. Dat wij dat niet door eigen werken hebben kunnen doen. Of hoeven te doen, Heer. Want dan had het valikant fout gegaan, maar dat het alleen maar door uw werk gebeurd is. Heer, we danken u dat we de beelden van dat nieuwe leven vanmorgen in ons midden hebben. De brood en de wijn, Heer. Dat wij dat ene brood deelachtig geworden zijn. Dat we deel hebben aan onze Heer Jezus Christus. Dat we één plant met u zijn geworden, Heer. En dat we ook die wijn tot ons mogen nemen, Heer. Die wijn die een prachtige uitbeelding is van de bloed van onze Heer Jezus Christus. Het bloed van de opgestane Heer. Dat bloed dat door onze aderen één bloed vloeit, Heer. Dat bloed dat ons leven is geworden. Dat bloed dat ons voedt. Maar ook dat bloed dat ons reinigt, Heer. Dat bloed dat ons in die geweldige positie laat staan. Dat wij in Christus Jezus meer dan overwinnaars zijn geworden. Heer, we danken u voor deze morgen. We danken u dat we straks brood en beker met elkaar mogen genieten. Dat we in eenheid zijn geworden. Dat we mogen weten dat we allemaal dat ene brood deelachtig zijn. En dat we bij hem horen, bij de Heer Jezus Christus. Dat we zijn gemeente zijn. Een gemeente die uit mag zien naar zijn spoedige komst in eerlijkheid. Maranatha. Amen.